Ik hoop dat het duidelijk is dat deze hoofdstukken van Romeinen 9 tot en met 11... uitgebreid melding maken van de struikeling, zoals genoemd wordt bij gelegenheid, van het Joodse volk als volk. Eenvoudig op grond van hun ongeloof, waarna de apostel zelfs verwijst naar uitspraken helemaal in Deuteronomium, waar hij zegt dat Mozes al melding gemaakt heeft van dat men de wet zou doen, maar niet zozeer met de handen of met de voeten, maar inderdaad met de mond en met het hart. Men zou dat geloven. En Paulus zegt, dat is het woord des geloofs, het welk wij prediken. En hij plaatst zich dus in de lijn van de profeet Mozes. Niettemin, zij hebben gestruikeld, zij wilden niet horen, hoewel aan hen gepredikt was, enzovoorts. Zij zijn namelijk niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. En dan zit ik ineens in hoofdstuk 10, vers 16. Waar staat, want Jesaja zegt, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Uit Jesaja 53, vers 1. Een vaststelling dus van, althans gedeeltelijk ongeloof van dat volk. En dan zegt hij in vers 18, hebben zij het niet gehoord? Dat wil zeggen, is de prediking aan hen niet gericht geweest? En dan zegt hij, ja zeker, dat is wel geweest. En hij citeert uit Psalm 19. En dan de volgende vraag is in vers 19. Heeft Israël het dan niet verstaan of begrepen? Dan zegt de apostel, nou ja, in de eerste plaats zegt Mozes, ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door lo ami. Als u alle schuingedrukte woorden uit uw Statenvertaling die weer even tussenuit haalt, want zo hoort dat, dan staat dat er. Namelijk, ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door lo ami, niet mijn volk. Dat is wat er staat in deze uitspraak van Deuteronomium 32, vers 21. Ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door lo ami. Ik zal u lieden tot toorn verwekken door een onverstandig volk. De laatste zin heb ik een klein beetje omgebouwd om hem 100% parallel te laten lopen met de eerste zin. Maar beide zinnen zeggen hetzelfde. Het Joodse volk, want daar gaat het hier in de eerste plaats om, zal tot jaloersheid verwekt worden door een volk wat niet Gods volk is, lo ami. En of het zou tot toorn verwekt worden door een onverstandig volk. Nou, aan de Jood hoef je niet uit te leggen wat een onverstandig volk is, want een verstandig volk, dat is namelijk het Joodse volk. Dat staat in Romeinen 2, een onderwijzer der onwetenden en wat er allemaal meer mag staan. Ik gun me nou de tijd niet meer om die schriftplaats op te zoeken. Maar er wordt gezegd hoe de Jood over zichzelf denkt en over het Joodse volk denkt, namelijk een leidsman der blinden en hoe dat maar heten mag. Hè? Maar een onderwijzer in het woord Gods en hoe dat maar heten mag. Een volk wat de wet kent en dus geacht wordt verstandig te zijn. En een onverstandig volk wil gewoon zeggen een heidens volk. Een volk wat de wet niet heeft, die het onderwijs niet heeft ontvangen. Enzovoorts. Zodat onverstandig volk en lo ami hier in vers 19 volstrekt hetzelfde voorstelt. Maar deze uitspraak van Deuteronomium, Mozes dus al, moet een volstrekt duidelijke uitspraak zijn. Het betekent namelijk dat Israël, of wat er van over was, jaloers zou worden op een ander volk. En dat kan alleen maar betekenen dat de zegeningen van dit volk Israël, of wat er van over was, terecht zijn gekomen bij een ander volk. Eigenlijk bij een heidens volk dus. Een volk in ieder geval wat de wet niet heeft. En op die grond aangeduid als lo ami. En welke dat volk is? Wel, wij zeggen traditioneel gewoon, dat is de gemeente. En ongeveer is dat wel correct natuurlijk. Dan praten we prompt over de gemeente uit de heiden in onze dagen. In aansluiting op de woorden van Jacobus in Handelingen 15. En dat klopt natuurlijk wel ongeveer. En als we de eenvoudige gedachten gaan volgen, dan staat er toch in ieder geval dat het Joodse volk jaloers zou worden op een ander, namelijk een heidens volk. Dat is ook zo, maar ik ga er nou nog niet dieper op in. Ik vind het ook niet nodig eigenlijk. Het gaat maar om het idee dat een ander volk, een heidens volk, zo u wilt, een niet-Joods volk, zegeningen heeft ontvangen die hoger zijn dan de zegeningen die ooit aan het Joodse volk zijn beloofd. En diezelfde waarheid vinden we niet alleen in deze uitspraken, bijvoorbeeld van Jesaja, in deze uitspraken van Mozes, maar we vinden ze ook in uitspraken van Jesaja, Bijvoorbeeld Jesaja 65 vers 1 en 2... die hier achterin volgens geciteerd worden in vers 20 en 21. Daar staat, Jesaja verstout zich. Dat wil zeggen dat hij ook wel wat erg krasse uitspraken doet. Jesaja verstout zich en zegt, ik ben gevonden door degene die mij niet zochten, door degene die mij niet zochten. En ik ben openbaar geworden aan degene die naar mij niet vraagden. En dat is uiteraard ook twee keer hetzelfde. En het is dezelfde waarheid als die van het voorgaande vers. Namelijk dat het volk wat inderdaad de Heer zocht, de Heer niet gevonden heeft. En dat een ander volk wat de Heer niet zocht, wel de Heer gevonden heeft. Of als je voor het woord Heer invult de gerechtigheid, uiteindelijk maakt het weinig verschil, het gaat om de gerechtigheid Gods. Dan kun je dus ook nog de woorden aanhalen aan het einde van Romeinen 9, waar inderdaad gezegd wordt dat het Joodse volk weliswaar rechtvaardigheid zocht, maar heeft die rechtvaardigheid niet gevonden, omdat het die zocht uit werken der wet. En men had die moeten zoeken uit geloof. En dus wordt vastgesteld dat degenen die niet onder de wet leefden en niet op die wijze God zochten of God dienden, niettemin rechtvaardigheid gevonden hebben buiten de wet om en door geloof. En als ik het zo zeg, kun je nog verder terug, helemaal naar Romeinen 3, natuurlijk vers 22 of zo. Een ander volk namelijk, want dit Joodse volk is gestruikeld over, 9 vers 33, de steen des aanstoots en de rots der ergernis. Dat het andere volk een heidens volk is, dat staat er gewoon bij. Dus dat kan niet missen. Dat betekent dat het Joodse volk de Heer niet gevonden heeft. En dat heidenen, een heidens volk, de Heer wel gevonden heeft. En dat vervolgens de Joden jaloers zouden worden en dus tot toorn verwekt zouden worden. Tegen, of op moet ik misschien zeggen, dat heidense volk. Jaloersheid op deze heidenen en toorn uiteraard tegen dat heidense volk. En in het algemeen kun je rustig zeggen dat dat de oorsprong is van de aanvankelijk van de christenvervolgingen. Want de eerste christenvervolging die werd natuurlijk op gang gebracht vanuit het Joodse volk. Dat kun je rustig navragen aan Paulus, die heeft daar zelf aan meegedaan en vervolgens de consequenties daarvan ondervonden. Lijkt mij een duidelijke zaak, hoef ik ook verder niet op in te gaan. Daarna, in hoofdstuk 11, spreekt hij eerst over dat er in onze dagen een overblijfsel is, dat God zijn volk niet verstoten heeft, want er is altijd nog in ieder geval een minderheid die wel degelijk tot geloof gekomen is. Maar het volk als zodanig, daarvan zegt hij toch in vers 7, hetgeen Israël zoekt, heeft het niet verkregen. En de Heer zei, ik ben gevonden door degene die mij niet zochten. Dat wil zeggen, Israël heeft het niet verkregen, wie dan wel? Vers 7. Er staat, maar de uitverkorenen hebben het verkregen. Zodat bij deze gelegenheid onderscheid gemaakt wordt, het zit nogal in het verband van de woorden, tussen Israël en de uitverkorenen. Lezen wij Matthäus 24, hij zal zijn uitverkorenen bijeenvergaderen, zeggen we, dat is Israël. En hier dan uitverkorenen, wie zijn dat dan? Ook Israël, maar in een andere toepassing van de term dan eerder in dit vers. Hetgeen Israël zocht, dat heeft het niet verkregen, maar Israël heeft het verkregen. Als je het zo leest, dan wordt het helemaal onduidelijk. Toch kan het zo gezegd worden. Het is namelijk het natuurlijke Israël, althans het Joodse volk, wat zich de naam Israël heeft toegeëigend in elk geval. Dat volk heeft het niet verkregen, maar uitverkorenen zijn per definitie gelovigen. En die hebben wel degelijk verkregen dat wat oorspronkelijk aan Israël beloofd was. Het betekent tegelijkertijd dat aangezien gezegd was dat het ging om Lo-Ami en om een onverstandig volk en dus om een heidens volk, betekent het dat deze uitverkorenen in principe heidenen zijn. En dat klopt natuurlijk, want dan heb je de tegenstelling in vers 7 terug. Israël niet, maar de uitverkorenen wel. Israël niet, maar heidenen wel. Uitverkorenen uit de heidenen, uitverkorenen, maar niet Joden. Een uitverkoren volk, maar niet het Joodse volk. En dan zijn we weer terug bij de vraagstelling en de problematiek van daar straks. Wat is het uitverkoren volk vandaag? Degene die deze zaligheid verkregen hebben. De gemeente van vandaag dus, wij, u en ik. En met de Joden heeft het niets van doen. Want wat de Joden betreft staat hier, maar de anderen, Israël dus... Maar het is merkwaardig hoe snel de apostel het woord Israël loslaat. Maar de anderen zijn verraad geworden. Wat Israël zoekt, heeft het niet verkregen. Maar de uitverkorenen hebben het verkregen. En de anderen, dat is uiteraard Israël, datzelfde Israël, het Joodse volk, zijn verhard geworden, gelijk geschreven is. En hij gooit er maar weer eens een citaat tegenaan. Dit keer weer uit Jesaja en uit Ezekiel nog eentje enzovoorts. Dat wil zeggen, het zijn uitspraken die nogal eens in de profetieën voorkomen. Uitspraken waarin het ongeloof en dus de verharding, dan wel de slaap, hè, en dus de blindheid... Een doofheid van ditzelfde Joodse volk werd aangekondigd. Vervolgens citeert hij in dat verband Psalm 69, hier in vers 9 van Romeinen 11, als hij zegt, en David zegt, hun tafel, een uitbeelding van hun godsdienst, dat wat hen aan elkander bond, dat wat de Joden tot gemeenschap maakte, de tafel dus... He? Hun tafel, hun judaïsme, hun wettische religie worden tot een strik en tot een val en tot een aanstoot en tot een vergelding voor hen. En dan vervolgens dat hun ogen verduisterd worden om niet te zien en verkrom hun rug alle tijd onder de last en de vermoeienis van het juk wat inderdaad dit volk niet dragen kon en ook niet dragen kan uiteraard. En dat is nu nog zo. De Bijbelse gedachte is zelfs dat de heerschappij van de wet... en het gewicht van die last van de wet... Sinds deze tijd van de Heer Jezus en de apostelen... inderdaad veel zwaarder geworden is. Maar goed, daar ga ik niet verder op in. Toen wordt de vraag gesteld, natuurlijk vers 11... hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Was het dan Gods bedoeling? Heeft God het zo gewild dat het Joodse volk zou struikelen... en dat dat Joodse volk lo-ami zou worden, zal ik maar zeggen... en dat wat hen beloofd of gegeven was terecht zou komen bij een heidens volk? Heeft God dat van tevoren zo gewild en bepaald? Sommigen filosoferen precies zo en zeggen, ja, dat moet dan zo zijn. Als God het tevoren heeft aangekondigd, dan gaat het precies zoals hij gezegd heeft. Voor de goede orde, dat staat feitelijk ook in Romeinen 9. Het gaat precies zoals God gezegd heeft. Dus er valt ook niks te klagen enzovoorts. Er is dus niks mee mis. Maar Paulus stelt de vraag, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Was dat dan de bedoeling? Dan zegt Paulus, nee, dat was niet de bedoeling. Dat was niet Gods bedoeling... Het was wel Gods plan, dat wil zeggen, het was niet zijn bedoeling, maar God wetende dat deze dingen zouden gebeuren, wetend dat de heerschappij van de wet leidt tot ongeloof, dat heb ik eens nagevraagd bij een christen, maar goed, wetend dat de heerschappij van de wet leidt tot ongeloof, heeft God zijn plan bepaald... En heeft van tevoren bepaald dat als de Messias zou verschijnen, als het Joodse volk inderdaad die Messias zou verwerpen, zou hij de zegeningen van dat volk wegnemen. Hij moest immers nou zijn beloften gaan vervullen. De Messias kwam, hij moest zijn beloften vervullen, dat had hij beloofd te zullen doen. En hij doet het ook, alleen niet aan een ongelovig volk, dus vervult hij zijn beloften aan een ander volk. Lo ami. Een heidens volk, want zo wordt het voor de gelegenheid althans hier genoemd. Let op dat ik niet eens zei de gemeente, want het klopt eigenlijk ook niet helemaal, maar het komt wel dicht in de buurt. Maar laten we maar even verder gaan eerst. De staat hebben zij gestruikeld omdat ze vallen zouden, hij zegt dat zij verre, maar niettemin door hun val die in het Oude Testament al was aangekondigd, en onthoud het verschil tussen profetie en belofte, hè. Vertel het ze alsjeblieft in Doorn. Het verschil tussen profetie en belofte. De komst van de antichrist is vervulling van de profetie. Als hij komt, maar het is niet de vervulling van Gods belofte. Heb je dat? God heeft niet beloofd dat hij zal komen, wat een onzin. God heeft aangekondigd dat hij zal komen. Maar het is niet wat God zelf gedaan heeft en in zijn beloften heeft aangekondigd, integendeel. En zo is dit ook. Het ongeloof van het Joodse volk is niet wat God beloofd had, maar wat hij voorzegd had. En wat hij beloofd had, was dat als het Joodse volk zou struikelen, zou diezelfde zaligheid, diezelfde verzamelde zegeningen die voor Juda wel degelijk bestemd waren, zou hij geven aan een ander volk. Dat is waar het hier over gaat en in principe aan heidenen dus. Want zo staat het hier, ik kom er zo op terug. Want eerst ga ik verder. Er staat dus, ze hebben zij gestruikeld omdat zij vallen zouden, dat zij verre, maar door hun val is de zaligheid den heidenen. En aangezien wij geen naam vallen begrijpen, staat erachter geworden. Dat wil zeggen, het is naar de heidenen gegaan. Niet naar de Filistijnen overigens, maar wel naar de heidenen. Om hen tot jaloersheid te verwekken. De bedoeling is dus in elk geval, ook via de oppervlakkige lezing, dat het Joodse volk, dat de Jood jaloers zal worden op een christen. Komt hij daardoor tot geloof? Sommigen wel, sommigen niet, want sommigen worden juist tot toorn verwekt. Men komt of tot geloof, of men zal het juist bestrijden. Niettemin, men zou jaloers worden, men zou namelijk in ieder geval weten dat aan hen beloofde zegeningen terecht zijn gekomen bij heidenen, bij een onverstandig volk, bij gooi. In het gooi dus. Dat is het eigenlijk. Uitgrootmoken naar het gooi. Maar dat leggen we een andere keer weer uit. Hoe dat ook zij, dit is wat hier gezegd wordt. En als men dus vandaag ons probeert wijs te maken dat wij de Jood het evangelie niet mogen brengen, omdat hij dan geïrriteerd raakt, tot toorn komt, namelijk jaloers wordt, dan praat men onzin, dat is precies wat de bedoeling was. Men zou het namelijk weten. Daar gaat het nou juist om. En misschien dat die jaloersheid dan de mens nog eens aan denken zet, want het blijft natuurlijk zo dat er geen reden is om jaloers te zijn, want wat wij als gelovigen in de Heer Jezus als de Messias hebben ontvangen, dat kunnen zij ook ontvangen. En in de praktijk horen ze dan niet slechts tot Israël, maar horen ze zelfs tot de raad van oudsten van Israël. Beter kan ik ook niet aanbieden, hè? Zo is het toch? Het is maar genade, men kan het zo krijgen. Maar men wil niet. Eenvoudig omdat men zichzelf als Jood te hoog acht om iets aan te nemen wat een heiden al heeft. Want men is zich uitdrukkelijk bewust dat deze volgorde eigenlijk niet hoort. De volgorde zou moeten zijn dat eerst de Joden, eerst het Joodse volk, eerst Juda, de familie van David, waarvan, de stam dus waarvan David het hoofd was en waarvan dus de Heer Jezus ook de stamoudste is. Hè? Dat eerst Juda, namelijk het Joodse volk, deze zegeningen zou ontvangen. En via Juda zou het gebracht worden naar de heidenen. Dus de Jood heeft er grote moeite mee als het al bij de heiden is, terwijl hij het niet heeft. En in Handelingen 13, lees de laatste verse van Handelingen 13 maar, vind je schitterend geïllustreerd, het is geen mooi verhaal, maar het wordt wel schitterend geïllustreerd, hoe de Jood het evangelie niet moet, gewoon omdat de heidenen het aannemen. En zo is het nu nog. Niet voor iedereen, heb ik eens nagevraagd aan Isaac da Costa, enzovoorts, hè. Maar niet voor iedereen, en zo ken ik het trouwens nog een hele rij, maar ik zal ze nou niet noemen, Joden die tot geloof komen in de Heer Jezus. Maar in het algemeen is het zo, als men vasthoudt aan de zogenaamde Joodse identiteit, waarvan niemand weet wat het precies is, is echt waar, hè? Maar als men daaraan vasthoudt, aan gebakken lucht dus is het eigenlijk, hè? Nou goed. Waar men daaraan vasthoudt, kan men niet komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Want als het iets van de heidenen blijkt te zijn, dan is het niet voor de Jood bestemd. Zo ligt het dan gewoon. Niettemin is het Gods bedoeling, dat staat hier, Gods wil was niet dat het Joodse volk struikelde, maar Gods wil is wel dat als het zou gestruikeld zijn, zou het tot jaloersheid verwekt worden door een heidens volk. Dus er is niks mis als door ons getuigenis de Jood jaloers wordt. Of als hij toornig wordt of zo. Wat er mis is, is zijn ongeloof. Maar daarom brengen wij het evangelie. En als dat verkeerd uitpakt, wel, dat is niet onze verantwoordelijkheid, integendeel. Maar dan zal ik u nog eens wat vertellen. Want er staat, door hun val is de zaligheid de heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken. Dat is dus vers 11... als commentaar nog steeds op 10 vers 19 en dus op Deuteronomium 32 vers 21. Het is nu dus al twee keer gezegd. Het Joodse volk zou tot jaloersheid verwekt worden door heidenen. Door een onverstandig volk, door Lo-Ami in 10 vers 19 en door heidenen, want zo staat het expliciet, in 11 vers 11. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar nou nog eens wat. Op grond van dit vers wordt soms gedacht dat heidenen behouden kunnen worden dankzij het ongeloof van het Joodse volk. Want men leest het in dit vers. Zo van, door hun val is de zaligheid de heidenen geworden, zouden de Joden dus niet gestruikeld gevallen, ongelovig geworden zijn, dan zou een heiden niet behouden kunnen worden. Ik geloof niet dat het precies zo gezegd wordt, maar dat is wel het enige wat ik er altijd uit op kan maken. En dat is natuurlijk niet zo, want dan zeggen we, ja, maar een heiden kon altijd al geloven in de God van Israël en werd dan aan Israël toegevoegd. Dan zeg ik, ja, dat is waar, dat klopt. Maar hoe dan, wat betekent dan, door hun val is de zaligheid de heidenen geworden? Want het kan niet betekenen dat door hun val een heiden zalig wordt. Een heiden wordt niet zalig door het ongeloof van een Jood. Een heiden wordt zalig door het geloof van de Jood. Uit het geloof van Jezus Christus. Ja, ik zeg het voor sommigen wat te moeilijk, maar zo scherp mogelijk even dan. Hè. Maar laten we zeggen, wij worden zalig door de dood en opstanding van Christus. Laat ik het eenvoudig houden dan. Door de dood en opstanding van de Heer Jezus en niet door het ongeloof van zijn tijdgenoten. Toch? Wat betekent dan, door hun val is de zaligheid de heidenen geworden? Het betekent namelijk niet dat de heidenen nou zalig kunnen worden. Het betekent dat de verantwoordelijkheid voor de prediking van Gods woord, dat de priesterlijke verantwoordelijkheid voor het handhaven van het woord Gods en het prediken van het woord Gods, dat die verantwoordelijkheid van het Joodse volk is weggenomen en is gegeven aan heidenen. En meer in het bijzonder een heidens volk. Maar aan heidenen, staat er. En dat betekent per definitie, dat betekent dit vers dus, dat op grond van hun val het zo is dat heidenen de verantwoordelijkheid hebben, de morele verplichting hebben om het evangelie, ditzelfde evangelie wat de Jood zou prediken aan de heidenen, dat zou nu de heiden prediken aan de Jood. En dan te bedenken dat je zelfs christelijke, zelfs organisaties hebt in Nederland die het liefst ons voor de rechtbank zouden slepen op het moment dat wij menen een christelijk getuigenis te moeten geven aan een Jood. Wedergeboren mensen, maar absolute tegenstanders van het prediking van het evangelie aan de Jood. En ik zeg tegenstanders, ik bedoel absoluut vijanden. Ik wil het niet scherper zeggen, maar zij zeggen het veel scherper. Men wilde, waarom niet? Ik denk gewoon omdat de duivel dat wel zo ziet zitten. Ik zou geen andere verklaring kunnen bedenken. De Bijbel zegt het zo duidelijk als maar enigszins mogelijk is. De zaligheid is naar de heidenen gegaan en het beheer van de prediking van het woord Gods. Het beheer van de zaligheid als zodanig. De verantwoordelijkheid voor de prediking van het evangelie ligt per definitie bij heidenen en niet bij Joden. Of bij een heidens volk, dat is nog beter, en niet bij het Joodse volk. Dat kan ook niet bij het Joodse volk liggen, want het wil die zaligheid niet, het gelooft daar zelf niet in. Hoe zou dus dat Joodse volk, of het natuurlijke Israël zo u wilt, of wat er van overgebleven is, een priesterlijke functie vervullen? Het is dezelfde Hosea, die spreekt over Ammi wat Lo-Ammi zou worden. Die spreekt over mijn volk dat niet mijn volk zal worden. Het is dezelfde Hosea door via wie gezegd wordt door de Heer tot Israël. Hij zegt eerst mijn volk gaat ten gronde omdat het zonder kennis is. En hij zegt, omdat dat zo is, dewijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt zult bedienen. En er wordt gewoon aangekondigd dat deze priesterlijke functie, want dit is de functie van de priester, hè, dat deze priesterlijke functie van het natuurlijke Israël, of wat er van over is, zal worden weggenomen. Ik moet eigenlijk zeggen het officiële natuurlijke Israël, voor alle duidelijkheid. Maar in ieder geval, het zal weggenomen worden van het Joodse volk. En wat er gebeurd is, is duidelijk genoeg. Het centrum van de zaligheid, het centrum waar God gediend werd, het centrum waar de wet werd bewaard en onderwezen, het centrum van alle Joodse wijsheid werd binnen enkele jaren nadat deze brief geschreven werd, totaal verwoest en verbrand. Hoezo verantwoordelijkheid voor de zaligheid? Weg ermee. En wat er gebeurd is, is inderdaad dat dezezelfde priesterlijke verantwoordelijkheid gelegd is bij wat Lo-Ami heet in 10 vers 19, bij een onverstandig volk 10 vers 19 of gewoon bij heidenen in vers 11. Heb je dat? En de meesten lezen dan voor het gemak, nou dat is de gemeente van vandaag. Maar laten we eerst verder gaan. Een heidensvolk. Daarna zegt de apostel, want u moet onthouden waar hij het over heeft. Hij heeft het over, heeft God zijn volk verstoten. Hij zegt, nee, dat is niet, want er zijn in ieder geval in onze dagen ook gelovigen, in ieder geval ook uit de Joden, daar hoor ik ook toe, dus hij heeft zijn volk niet verstoten, dat is punt 1. Punt 2, hij heeft zijn volk niet verstoten, want de beloften dat ooit heel Israël zal zalig worden, die zijn nog steeds van kracht en het zal gebeuren in de dagen van de wederkomst van Christus. Dus hij heeft zijn volk niet verstoten. Niettemin, ook dan zal dat volk slechts zalig kunnen worden, behouden kunnen worden op grond van geloof. Als men tot Israël wil horen, zalig worden, moet men geloven. En dus heeft de apostel het ook in deze hoofdstukken uitgebreid over het feit dat iemand dan toch aan hen zou moeten prediken, al genoemd in ieder geval in hoofdstuk 10, vers 14 en wat er verder volgt. Iemand moet het hen prediken. Maar daarna heeft hij in hoofdstuk 11 uiteengezet dat de verantwoordelijkheid voor de prediking rust niet bij Joden, maar bij heidenen. Met andere woorden, een heiden, één of meer, een heiden zou het evangelie moeten prediken aan de Joden. En ogenblikkelijk daaroverheen zegt de apostel Paulus in vers 13, want ik spreek tot u heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben, ik maak mijn bediening heerlijk. Dat wil zeggen, het is een hoogtepunt in mijn bediening. Het is een climax in mijn bediening als apostel der heidenen, dat ik enigszins mijn vlees, het Joodse vlees dus, tot jaloersheid verwekken en enige uit hen behouden mocht. Begrijp je me nou goed? 10 vers 19 zegt, Joden zouden tot jaloersheid verwekt worden door Lo-Ami. Joden zouden tot jaloersheid verwekt worden door een onverstandig volk. 11, vers 11 zegt, Joden zouden tot jaloersheid verwekt worden door heidenen. Daarna zegt de apostel, ik ben der heidenen apostel en ik maak mijn bediening heerlijk om enigen uit hen tot jaloersheid te verwekken. Wat is de apostel Paulus dan, een Jood of een heiden? Merkwaardig, hè? Een heiden. Ik heb me er straks één keer uit mijn mond laten vallen, de Jood Paulus. Ik hoef het ook niet terug te nemen, in godsdienstige zin was hij een Jood. Naar Joodse begrippen, ook vandaag zou hij een Jood zijn omdat zijn moeder een Jood is. Maar naar algemene begrippen, in heel de wereld, was hij geen Jood, maar een heide. Om de eenvoudige reden dat zijn vader dat was, en er stond zelfs zwart op wit, zodat Paulus inderdaad geboren werd als Romeins staatsburger en hij maakte er bij verschillende gelegenheden melding van. En voor zover hij Jood was via moederszijde, moet er nog wat aan afgedaan worden. In de eerste plaats namelijk leefde hij al lang niet meer als Jood, maar als heiden. Hij leefde niet meer koosjer. Daar kreeg hij ruzie over met Petrus bij gelegenheid, weet u wel, in Galaten 2. Maar goed, daar gaat het niet om. He. Maar bovendien, wat afstamming betreft, mag hij dan officieel als Jood worden aangeduid. In werkelijkheid stamde ook zijn moeder niet van Juda af. Hij stamde af van Benjamin. Dus hij stond er nogal ver naast. Hij mag dan Jood geweest zijn, valt niet te ontkennen, maar blijft zwak. En als hij zelf zegt in vers 11 wie hij is, zegt hij, nou, ik ben ook een Israëliet uit het zaad Abrahams van de stam van Benjamin. Maar dat hij Jood is, zegt hij niet. U zegt, ja, maar dat zit daar toch in. Dan zeg ik, ja, maar goed, het zit erin. Maar waarom zegt hij dat dan niet? De meest voor de hand liggende term, waarom zegt hij dat dan niet? Omdat het juist in deze hoofdstukken geen rol speelt. Waar het om gaat namelijk, is dat de apostel zegt, ik ben der heidenen apostel. Toen zijn wij, ik ook, toen hebben wij altijd gedacht, der heidenen apostel. Paulus, de apostel der heidenen, betekent dat hij apostel is en dus gezonden werd naar de heidenen. En dat lezen wij zo om de eenvoudige reden dat de apostel inderdaad naar de heidenen ging. Toch? Dat is inderdaad wat hij deed. Maar de uitdrukking apostel der heidenen, ja, dat is een ingewikkeld verhaal. U weet het, en dan komt dat verhaal, dat is in tweede naamvalsvorm, een genitivus. Daar heb je minstens 9 soorten in. Dat heb ik nog eens nagevraagd. Dat vind ik leuk om dat te zeggen bij Bullinger. Maar daar gaat het nou niet over verder. Maar goed, hè? Maar daar heb je minstens 9 soorten. Met andere woorden, dat is leuk hoor, zo'n tweede naamvalsvorm. Maar wat het precies betekent, is nooit te zeggen. Tenzij dan dat het uit het verband kan worden opgemaakt. Wat betekent apostel der heidenen? Wat betekent apostel? Dan komen we straks op der heidenen. Wat betekent apostel? Een zendeling, een gezondene. Er zijn 2 aspecten aan gezondene zijn. 3 eigenlijk. Het ene is natuurlijk hoezo, waarom, wat is het doel ervan, wat moet hij doen. Maar daar gaat het niet om, het gaat om gezonde. Ze heeft 2 aspecten, men wordt gezonden door en men wordt gezonden naar. Beide zijn altijd waar. Als je een gezondene bent, ben je door iemand gezonden en ergens naartoe. Nou weten wij van niks. Nou kennen wij de geschiedenis van Paulus niet. Wij kennen wel Romeinen 19 tot en met 11, 19 en 11. Maar goed, dit schriftgedeelte kennen we een beetje. Maar we weten van Paulus verder niks. En hij zegt, ik ben apostel der heidenen. Dan hebben we 2 vragen. Door wie werd hij gezonden? Waar ging hij naartoe? Nou, dan begin ik met de laatste. Waar ging hij naartoe? En zeg nou niet naar de heidenen, want waar staat dat dan? Maar dat zie ik niet staan. Ik zie staan naar de Joden. Dat zie ik staan. Om enigszins mijn vlees tot jaloersheid te verwekken. Dat is wat er staat. Is dat in strijd met de werkelijkheid die we uit handelingen kennen? Nee, absoluut niet. Wat wij lezen is op alle plaatsen waar hij kwam, ging hij naar de Joden. In de Joodse synagoge, in de eerste plaats. En handelingen 13, de laatste vers, ik heb er net ook al even naar verwezen. Hij sprak in de synagoge, toen zeiden de Joden wat ze altijd zeggen, is erg interessant, vertelde nog eens wat meer van, maar vandaag niet meer, want we moeten eerst aan de koffie, als die kosher is tenminste. Dus volgende week dan, volgende Sabbat. Maar toen kwamen de heidenen mee en die bleken toen gewoon tot geloof te komen. Die zeiden niet verbazend interessant, maar ga door. Die zeiden gewoon, dat willen wij ook. En toen zeiden de Joden, dan blieven wij het niet meer en ze werden woest. Jaloers namelijk. Toen zei Paulus, nou het was nodig dat eerst aan u het evangelie gepredikt zou worden, omdat we daarna naar de heidenen zouden gaan. In die volgorde. Maar wat de apostel Paulus deed, overal eerst de Joden bezoeken. En zelfs zijn eigen bediening begon in de synagogen. Hij heeft alle moeite gedaan om in Jeruzalem onder de Joden het evangelie te prediken. In de orthodox-Joodse synagoge, in de Griekse synagoge, in de Joodse christengemeente. En ik kon nergens terecht. Maar hij deed het wel, naar de Joden toe. En hier staat het ook, naar de Joden. En de vraag door wie hij dan gezonden was, is daarmee meteen beantwoord. Want het vers geeft het antwoord. Hij is in ieder geval gezonden naar zijn vlees. Door wie is hij dan gezonden? Dan zeg ik, nou, wat dacht u wat der heidenen apostel dan betekent? Door heidenen is hij gezonden. Naar de Joden. Volgende punt. De geschiedenis van handelingen. Bevestigt hij dat? Ja, wees. Want Paulus, die zo nodig contact zou opnemen met die lui in Jeruzalem, wie dan ook maar, kreeg daar geen been aan de grond. En hij moest terug naar zijn moeder, zei ik tot voor kort, vanaf nu ga ik zeggen, hij ging terug naar zijn vader. Lijkt me iets beter eigenlijk, de Romeinse staatsburger. Hij ging terug naar Tarsen, via Caesarea, de stad des keizers of wat. Maar wezen mag, want daar ga ik nou even weer niet op in, daar heb ik kort geleden over gesproken. Maar hoe dan ook, hij ging terug naar huis, hij kreeg geen voet aan de grond bij welke Joodse gemeente dan ook, totdat hij uiteindelijk van huis gehaald werd door ene Barnabas, die hem meenam naar Antiochië. Hoezo Joods? Was in het buitenland, was helemaal niet in Judea. Een christengemeente in Antiochië. En toen werd tot die gemeente gezegd, heidenen dus, en die ook op heidense wijze leefden. Dat heb ik nagevraagd aan Petrus, want die woonde daar ook een poosje en leefde ook op heidense wijze. Totdat mensen uit Jeruzalem kwamen van Jacobus, toen dacht hij, nou dan moet ik toch maar even weer iets koosjes doen vandaag. En toen zei Paulus, die er ook was, ben jij normaal? Leven toch als heidenen, dat toch niet geen Joden, enzovoorts. Maar goed, tot die gemeente, heidense christengemeente in Antiochië, zei de Heer, zondert mij af Paulus en Barnabas. Gezonden dus door de Heer, vandaar dat hij steeds zegt apostel van Christus Jezus enzovoorts, maar in tweede instantie apostel der heidenen. Afgezonderd uit een heidense gemeente, deze man met zijn Romeinse staatsburgerschap, officieel in heel de wereld erkend, die bovendien op geen enkele wijze meer kosher leefde of wat dan ook, die dus niet als Jood door het leven ging, die zich bij gelegenheid aanpaste. Je hoefde ook niet zo nodig echt niet kosher eten te nemen, zal ik maar zeggen. Hij paste zich wel degelijk aan, maar op zichzelf was hij op geen enkele wijze Joods meer, behalve dan dat zijn moeder uit Benjamin kwam en dat was dan misschien Joods. Verder had hij niks Joods. En dus beschouwt hij zich inderdaad als apostel der heidenen, niet in de zin dat hij van de Joden het evangelie naar de heidenen zou brengen, maar hij beschouwde zich als heiden, opdat hij als heiden het evangelie zou brengen, primair naar de Joden en vervolgens aan alle andere heidenen. En als u zegt, maar ik dacht toch dat Paulus degene was die het evangelie naar de Joden, van de Joden naar de heidenen bracht, moet ik u de woorden van Petrus citeren uit Handelingen 15, die met Paulus naast zich op het podium, achter de tafel, was een soort zoeklichttoog, dacht, we hebben het er nou toch over, hè? We zitten op het podium. Maar met Paulus naast zich stond Petrus op en zegt, mannen, broeders, gij weet, iedereen wist dat namelijk, gij weet dat God van over lange tijd, dat is ver voor de dagen van Paulus, gij weet dat God van over lange tijd mij verkoren heeft, opdat de heidenen uit mijn Joodse mond, Jood staat er niet bij, maar het lijkt me duidelijk, uit mijn mond het evangelie zouden horen en geloven. Zodat de prediking van het evangelie vanuit de Joden naar de heidenen, daar was Petrus verantwoordelijk voor. En Petrus, die als Jood leefde, kreeg dus te maken met een verschijnsel dat hij een heiden in een heidense huishouding moest bezoeken. Daar heeft hij grote problemen mee gehad. Men lezen Handelingen 10 en 11, en later nog aangehaald dus in dit hoofdstuk 15. Die functie, dat was de functie van Petrus, die officieel de deur openzette naar de heidenen. En hij moest dat doen van Gods wegen. Bovendien had God hem al lang die sleutel gegeven, weet je wel. Maar dat was Matthäus 16 en hoe dat verder maar heten mag. Dus apostel der heidenen in de zin van dat de apostel het evangelie naar de heidenen brengt, was niet Paulus, dat was Petrus. Paulus was de man die heidenen vertegenwoordigde en als heiden het evangelie bracht aan de Jood. En daarom is hij het perfecte voorbeeld voor elke gelovige van vandaag. En hij zegt tot alle gelovigen van vandaag, wees mijn navolgers, broeders. Waarbij de heiden verantwoordelijk is voor het bewaren, het handhaven van Gods woord, zoals van de gemeente inderdaad gezegd wordt, dat die niet alleen een koninklijk priesterdom is, maar er wordt ook van de gemeente gezegd dat de gemeente een pilaar en vastigheid is van de waarheid. Dat is het verhaal. Het is Gods wil dat sinds de struikeling van het Joodse volk heidenen het evangelie zouden brengen, uitdrukkelijk heidenen het evangelie zouden brengen aan de Joden. Dat is het algemene kenmerk van onze bedeling en dat is nog niet opgehouden. En ook wij als heidenen maken onze bediening heerlijk door de Joden het evangelie te brengen. Het is het moeilijkste wat er is. Brengt ook de meeste vervolging met zich mee. En daarom zegt men, dat moet je niet doen, want dan worden ze boos en het werkt toch niet. En bovendien, het is zo hoogmoedig. En dan worden de vrome verhalen bedacht om onder een goddelijke verantwoordelijkheid uit te komen. Dat is het verhaal. Nou goed. Wat de apostel zegt is duidelijk genoeg. Namelijk, hij bidt in 10 vers 1 voor de zaligheid van Israël. En ik zeg zo vaak, God kan aan die zaligheid niet meer doen dan hij gedaan heeft. Waarom zou je bidden voor de zaligheid van Israël? Wat kan God nog doen aan de zaligheid van Israël? God geeft niet een ongelovige geloof. Dat kan nou eenmaal niet. God verwacht, God vraagt geloof. Dat staat in alle bladzijden van de Bijbel ongeveer, dus daar hoef ik niet verder op in te gaan. Alle profetieën, alle profeten roepen de Israëlieten op om te geloven in die God van Israël, om hem te vertrouwen, om zich aan hem te onderwerpen, om hem te dienen. Wat kan God doen aan de zaligheid van Israël dus? Maar één ding. Nou, eigenlijk twee dingen. Eén is zorgen dat mensen uit de heidenen gezonden worden om hen het evangelie te prediken. En als wij het evangelie mogen prediken aan de Jood, is dat de vervulling van dit gebed van de apostel Paulus. Dat is waar het om gaat. Zo zou het moeten gebeuren. En het andere wat God eraan kan doen, doet hij gelukkig nog niet, maar hij zal het doen in de toekomst. Hij zal hen zodanig in verdrukking brengen dat het tot gevolg heeft dat de Jood inderdaad zal omkomen. En hij zal slechts doen overblijven degene die de knie voor Baal niet gebogen hebben. De gelovigen dus. Degene die buigen voor de Heer Jezus. Die de naam des Heren aanroepen in geloof nadat het hem gepredikt is. Want ook in de toekomst zal Israël zalig worden. Maar het is niet zo zoals men zegt, je hoeft het evangelie niet te prediken. God komt zelf al klaar met zijn volk. Ja, ja. En dan nemen ze het ons kwalijk als wij zeggen, hij zal grote verdrukking brengen. En Jeruzalem zal verwoest worden. En de huidige Joodse staat zal compleet geen steen op de andere gelaten worden. Dat nemen ze ons kwalijk. Maar zij zeggen, God komt zelf al klaar met zijn volk. Ja, hoe dan? Zo namelijk. Wat gebeuren zou is namelijk inderdaad de prediking vanuit de heidenen aan dit Joodse volk. En als er staat de zaligheid is de heidenen gezonden, dan betekent het gewoon dat de verantwoordelijkheid voor die predikingen, voor die zaligheid, voor het woord Gods, gelegd is bij een heidens volk. Dat is waar het om gaat. En dat de Joden gezet zijn uit hun traditioneel priesterlijke functie. Waarmee automatisch gezegd is dat dit heidense volk dus deze priesterlijke functie heeft overgenomen. Een koninklijk priesterdom. Een verkregen volk. Het echte Israël. Niettemin lo-ami en in ieder geval niet Joods. Toch wel degelijk Israël. En dat is maar waar het om gaat. Waarna wij te maken krijgen met een eigenaardig beeld waar ik nauwelijks op in kan gaan. Maar ik moet het toch even doen. Het beeld namelijk van de olijfboom en die takken die daarin geënt worden. Ik heb er hier wel eens vaker over gesproken, dus ik kan het wel wat snel doen. De gedachte is dat die boom takken draagt. En die takken blijken een beeld van het Joodse volk. En sommige van de takken worden afgesneden op grond van ongeloof. Het staat erbij, er blijven er een paar over. God heeft zijn volk niet verstoot. Er is een gelovig overblijfsel, ook uit de Joden zal ik maar zeggen. Maar de meeste takken worden afgesneden van de boom. En er worden takken van een wilde olijfboom geënt op en dus geplant in de plaats waar oorspronkelijk de Joodse takken zaten, zal ik maar zeggen. Maar de boom blijft dezelfde boom. De takken zijn veranderd, grotendeels veranderd, maar blijft dezelfde boom. Toen zei iemand, wat is nou die boom? Dat is een heel problematisch geval. Daar heb ik eigenlijk nog nooit echt een goed antwoord op gehoord. Maar uit het verband blijkt, maar uit de Bijbel zelf ook blijkt, ik zal niet zeggen wat de verkeerde gedachte is, ik zal het in één keer goed zeggen. Uit het verband blijkt en uit de Bijbel blijkt dat de olijfboom een beeld is van een getuige. En dus van een priesterlijke functie. Denkt u maar aan Zacharië 4, de twee olijftakken of twee olijfbomen. En daarna Openbaring 11, waar gesproken wordt over de twee getuigen, waarvan gezegd wordt, deze zijn de twee olijftakken. Die uit Zacharië 4 namelijk. Een olijfboom belooft namelijk olijfolie, een eenvoudig beeld van eeuwig leven. En van de Heilige Geest. Maar dat is hetzelfde uiteraard. De olijfboom belooft olijven, maar nog verder, de olijfboom belooft olie. Vandaar dat als het er helemaal over gaat, een olijfboom heet een olierijke olijfboom. In Deuteronomium 8 vers 8. Dus de olijfboom is een beeld van dat priesterlijke volk wat inderdaad, waardoor de zaligheid tot stand zou komen. De olijfboom is een beeld dus van het volk aan wie de verantwoordelijkheid voor die zaligheid gegeven is. Dat tot zeker moment het Joodse volk was, tot in de dagen van de Heer Jezus, is een duidelijke zaak, maar de meerderheid van het volk was ongelovig, dus de takken worden afgesneden. Denk erom, de boom is niet een beeld van de gemeente, de boom is een beeld van het volk wat, enzovoorts. De Joodse takken, ongelovige takken, worden afgesneden en er worden takken van een andere boom, een wilde olijfboom, een olijfboom die geen goede olijven voortbrengt dus, worden op de goede olijfboom ingeënt. Takken van een onvruchtbare boom, vereenvoudigd gezegd, worden gezet op de vruchtbare boom. En meestal gaat de verklaring niet verder dan de goede boom en die onvruchtbare laat men weg. Of men zegt, nou ja, dat zijn heidenen die tot geloof komen en die gezet worden op die tamme boom en dat is dan de gemeente. Zijn wij dus bij heidenen, we hebben deel gekregen aan de zegeningen van Israël. Dat is natuurlijk waar. Het is een leuk verhaal en ik zal het ook niet meteen ontkennen, maar daarna wel. Om de eenvoudige reden, als we dan verder lezen, wordt er gezegd dat die takken die op deze boom geënt zijn, de takken van de wilde boom die geënt zijn op de takken van de tamme boom, die zouden afgesneden worden in de toekomst weer, staat er. En de oorspronkelijke takken, de Joodse takken, zullen alsnog teruggezet worden in een oorspronkelijke positie. Maar je kan toch van de gelovigen van vandaag niet zeggen dat die zal worden afgesneden, of dat hij zijn zaligheid zal verliezen, of verloren zal gaan, of iets dergelijks. Dat is toch volstrekt onbijbels? Nee, waar het om gaat is niet om de gemeente als zodanig. Het gaat om heidenen, die wilde takken, takken van een wilde boom, heidenen die gezet worden in een functie die oorspronkelijk aan Israël, de tamme olijfboom, gegeven is. En moeilijker is het niet. En als u de gemeente in het verhaal wil zoeken, wel nu, u zou de gemeente moeten zoeken niet in enige van die takken, maar in de vrucht van deze tamme olijfboom, want daar gaat het over. Nou ja, daar gaat het om. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het gaat niet om of er leuke takken op zitten. Het gaat erom of de takken vrucht dragen, ja of nee. En de vrucht van deze boom, de vrucht van de prediking van het evangelie, vrucht van beheer van het woord Gods en de prediking van het woord Gods in onze dagen, dat is de gemeente. Maar de verantwoordelijkheid daarvan ligt voor een deel bij enkele Joden, gelovigen inderdaad, die op de boom gebleven zijn. Maar voor het andere deel en voor het merendeel zelfs bij hen die van nature heidenen waren. Want de wilde olijfboom is een beeld van heidenen. Maar, waarom is het dan geen eikenboom, een palmboom? Waarom noem ik nou van die goede bomen? Een waaibomenhoutboom, hoe heet zoiets? Waarom is het geen boom van sittimhout? Waarom is het, weet ik ook niet wat het is. Want de wilde olijfboom, wel als de olijfboom Israël is, dan is de wilde olijfboom net zo goed Israël. Maar dan die categorie die vervreemd is van het burgerschap Israëls, die categorie die onvruchtbaar geworden is omdat het de Heer niet wil dienen, dat deel van Israël wat ongelovig was en inderdaad verdwenen is in ballingschap en onder de heidenen is gebracht en tot de heidenen wordt gerekend, ik heb het over de 10 stammen van Israël, over Efraïm. En wat dit beeld hier voorstelt is simpelweg dit, dat deze wilde olijfboom niet zomaar is de heiden in het algemeen, zeker ook geen beeld van heidense gelovigen, maar het is een beeld van één heidens volk. Er zijn takken van die heidense boom, van dat ene heidense volk, gezet op die andere boom. Met andere woorden, daar waar Juda, daar waar de twee stammen struikelden in ongeloof, werd de functie van priester, de functie van het beheer van de zaligheid, overgedragen naar één heidens volk, namelijk 10 stammen van Israël, namelijk naar Efraïm. Dat is het verhaal wat hierachter steekt. Zodat de verantwoordelijkheid, als ik het heel concreet zeg, zodat de verantwoordelijkheid voor de zaligheid, voor het evangelie en al wat iets meer zij, inderdaad terechtgekomen is bij de Saksen dan wel de Britten of hoe ze maar heten mogen. In ieder geval de Angelsaksische volkeren in het algemeen. Daar gaat het om. Dat leg ik nou niet uit. Daar gaat het me verder niet om. Maar het gaat in ieder geval om het beginsel dat de verantwoordelijkheid voor het woord van God ligt bij een heidens volk. En daaruit wordt de gemeente gebouwd. Het heeft een Joodse achtergrond, vanzelfsprekend. We hebben een Messias, een heiland uit Juda, dat is waar. In de gemeente zijn ook inderdaad Joden, gelovige Joden. Dat zijn die takken die nog op die boom staan, zal ik maar zeggen. Maar dat is een minderheid, want in meerderheid is de verantwoordelijkheid voor de zaligheid overgedragen inderdaad aan dat heidense volk als zodanig. En tot die heidenen wordt gezegd, zie toe dat hij ook mogelijk u niet sparen. Want als de natuurlijke takken zijn afgehouden op grond van ongeloof, is de kans groot dat als deze tegennatuurlijke takken ongelovig zijn, dat ze ook zullen worden afgehouden. En de gedachte is gewoon dat waar in onze westerse, Angelsaksische wellicht, maar onze westerse wereld geloof steeds moeilijker te vinden is, waar nog nauwelijks gelovigen gevonden worden, moet het erop uitlopen dat de verantwoordelijkheid voor het evangelie inderdaad van die volkeren wordt weggenomen en weer wordt teruggegeven aan Juda. En dat gebeurt ook, want binnenkort zullen de gelovigen die er nog zijn in onze dagen zullen worden weggenomen. Dan is er helemaal geen gelovig volk meer op aarde. Dus ook niks Angelsaksies, zal ik maar zeggen. Die zijn allemaal weg. En de Heer zal een begin maken met de prediking aan het Joodse volk, opdat dat alsnog tot geloof zal komen. En dan kan het niet weigeren, omdat ook als de meerderheid zou zeggen, wij willen niet dat deze over ons koning zij, zal de meerderheid weggenomen, namelijk gedood worden. Zodat automatisch de gelovige minderheid overblijft en dus is het gelovige overblijfsel, maar tegelijkertijd is het heel Israël. Dat is wat in de toekomst gaat gebeuren en dat is ook waar de apostel het hier vervolgens over heeft. Want hij zegt dus dat deze heidense takken, om zo te zeggen, in de toekomst ook zullen worden afgehouden en dat de oorspronkelijke takken zullen worden teruggeënt in hun oorspronkelijke positie. Want dat staat in vers 24 van hoofdstuk 11 en dan vers 25. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, dat de verharding voor een deel nu over Israël, het natuurlijke Israël, het Joodse volk namelijk, gekomen is. Maar dat duurt totdat de volheid der heidenen, niet te verwarren met de volheid der Joden uit vers 12 ongeveer, maar de volheid der heidenen, namelijk de gemeente, de vrucht van de heidenen, de vrucht van de arbeid van dit heidense volk, zal ik maar zeggen, door wie het evangelie, het woord Gods, beheerd werd, aan wie de zaligheid gegeven was, enzovoorts. De vrucht daarvan is de gemeente, dus de volheid, de vrucht, de oogst van die heidenen. En die volheid der heidenen, de gemeente dus, zal ingaan in het koninkrijk, in de hemel, wat er maar wezen mag. Het is gewoon de opname van de gemeente natuurlijk. En dan staat er dat daarna, maar staat niet daarna, er staat alzo, hoe? Er staat niet als dan, er staat alzo, hoe dan? Wel door geloof. Want dat is wat in de voorgaande verse gezegd is. Door geloof. Door geloof zal geheel Israël zalig worden, maar dat is dan inderdaad na de opname van de gemeente. Beginnend met de bekering van de officiële Joodse staat aan het einde van de 70ste week van Daniel. Maar het houdt tegelijkertijd in de ondergang van diezelfde Joodse staat en de vlucht van het gelovig overblijfsel uit Jeruzalem, dwars door de gescheurde olijfberg, naar de woestijn, naar Petra, zodat alsnog in vervulling gaat, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Nu wat letterlijker dus. Kan ik natuurlijk nou allemaal niet uitleggen. Dus eschatologie is een breed onderwerp, dus daar gaat het nou niet om. Maar het gaat maar om het beginsel dat de positie van het Joodse volk nu ingenomen wordt door een heidensvolk. Dat de positie van Juda nu ingenomen wordt door Efraïm. En dat het resultaat daarvan is de gemeente uit onze dagen, toch gelovigen, toch vrucht aan de olijfboom, toch gehoorzaamheid aan het getuigenis van de getuigen, dat volk wat getuigen zou, dus, enzovoorts. En dat duurt een bepaalde tijd. God heeft er een datum voor gesteld. Dan neemt hij de eerste vrucht van de oogst in, zal ik maar zeggen, enzovoorts. Mede omdat deze takken verder ook geen vrucht meer dragen, want dat is er nog nauwelijks. Je kunt moeilijk zeggen dat de prediking van het evangelie nog veel vrucht draagt. Je kunt zelfs moeilijk zeggen dat het evangelie nog gepredikt wordt in onze dagen. Maar als u zegt, doe maar net of dat mijn persoonlijke standpunt is, maar ik meen het voor de volle 100%. Dat is echt waar. Niettemin, blijf vaststaan, draag geen vrucht meer. Langzamerhand is dat uitgewerkt, zal ik maar zeggen. En wat de Heer doet, is de vrucht die er is wegnemen, verzamelen enzovoorts. De takken die die vrucht gedragen hebben, inderdaad afsnijden, omdat ze toch geen vrucht meer dragen. En de oorspronkelijke takken zetten nu terug op de boom enzovoorts. En zij zullen vrucht dragen. En alzo zal geheel Israël zalig worden, waarna enige profetieën komen uit het Oude Testament. Beloften die dus inderdaad alsnog letterlijk ook op het Joodse volk en op het natuurlijke Israël zullen worden toegepast, want de genadegiften en de roeping God zijn onberouwelijk. Dat intussen een omweg gemaakt wordt, mogen een duidelijke zaak zijn. Wat ik zou moeten toelichten, feitelijk is die kwestie van Efraïm natuurlijk, maar dat heb ik al zo vaak gedaan. Hè. Wat ik nu alleen nog ervan wil zeggen, is dat het toch een zeer opmerkelijke zaak is dat wij zitten met een doodlopende geschiedenis van het volk wat de naam Israël erfde in het Oude Testament. Dat is een zijlijn, van die 10 stammen, weet u wel. En dat is een volstrekt doodlopende lijn. En Efraïm verdween. En met hem verdween het eerst geboorterecht onder Israël, enzovoorts. Het was volledig zoek, enzovoorts. Maar u gelooft toch zelf niet dat dat een doodlopende lijn is? Dat kan toch niet? Daar moet toch op een of andere wijze wat van terechtkomen? Nou, in de toekomst komt daar niks van terecht. Want als in de toekomst de Messias verschijnt, is het niet Efraïm, maar Juda. Het is de leeuw uit de stam van Juda. De eerstgeborene, de koning ook, enzovoorts. Maar de aardigheid is dat de specifieke volk van eerstgeborenen binnen Israël, dat is langs één lijn geredeneerd. De gemeente van vandaag, ieder die vandaag tot geloof komt, maar langs een oud-testamentische lijn geredeneerd, kan het nooit wat anders zijn dan Efraïm. De erfgenamen van Efraïm dan wel van de 10 stammen van Israël. En de aardigheid vind ik nog altijd dat deze conclusie door Bijbelse beeldspraak meestal, maar goed, maar niettemin door de Bijbel bevestigd wordt en aan de andere kant ook door de geschiedenis. En als je dat leert verstaan, als je dat ziet hoe dat werk Gods in elkaar zit, dan kom je automatisch terecht bij het slot van dit hoofdstuk. Ik durf het niet over te slaan. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe onderzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Wij hadden het nooit gevonden, wij hadden het niet uit kunnen denken, wij hadden het niet na kunnen speuren. Maar God heeft het niet alleen bedacht, hij heeft het ook ons bekendgemaakt door zijn geest, zegt 1 Korinthe 2. En dan wordt vastgesteld, uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Dat betekent dat wij dispensationalisten soms geneigd zijn te zeggen, nou, er liep wat fout met het plan Gods. Israël wilde niet tot geloof komen. Toen heeft God gezegd, nou, ik zal die klok maar zo lang stilzetten, ga ik zo lang een andere partijtje spelen. Ik zeg het wat ongelukkig, ik bedoel, niet dat men het zo zegt, maar ik zeg het u nu zo, hè. Zo van, God gaat eerst wat anders doen, zal zich eerst de volk verzamelen uit de heidenen voor zijn naam. Heeft met al het andere niks te maken, dat zegt men. En dan zegt men, wij zijn ook niet erfgenamen van de belofte van Abraham. We hebben wat veel beters ontvangen. Enzovoort staat er, we hebben er totaal niet mee van doen. En in de toekomst zal God wel eens kijken wat hij alsnog aan die kwestie van Israël kan doen. Maar zo is het niet. Dat is een, het is niet helemaal onbijbels, maar het is een zeer, maar dan ook zeer eenzijdige benadering. Want de andere benadering, andere benaderingen bij elkaar brengen ons zo ongeveer tot het beeld wat ik u vandaag heb willen voorhouden. Ik ben me bewust dat het niet een eenvoudige zaak is, maar we zouden toch ergens moeten beginnen. Die dingen moeten leren, verstaan en moeten zien hoe God een doorlopend werk doet aan Israël. Zo kun je het ook zeggen, net zo goed. Een doorlopend werk aan Israël. En dan kun je zeggen, ja, Israël ook vandaag, de gemeente uit de heidenen, gerekend tot Israël. Je kunt dus ook zeggen, Israël, ja, niet Juda, maar Efraïm, dat kan ook. Ja, Israël, nou ja, niet heel Israël, maar een raad van oudsten van Israël. Een volk van eerstgeborenen, van mijn part, de stam van Israël. Of Israël, ja, niet de 12, maar wel de 13e stam. Zo kun je het ook zeggen, zo zijn er veel meer benaderingen. Niet de oogst, of toch de oogst, namelijk de eerste vruchten van de oogst, enzovoorts. En we zouden beide dingen leren verstaan. De overeenkomsten, zodat we zien hoezeer ook onze zaligheid verankerd ligt in de Bijbelse beloften, vanaf Genesis 1 tot Openbaring 22 aan toe. En we zouden leren verstaan hoe dat inderdaad één groot geheel vormt. En toch, daarnaast zouden we leren verstaan wat een bijzondere, exclusieve positie wij als gelovigen vandaag innemen. De meest verloren zondaren verhoogd tot de allerhoogste positie die maar denkbaar is. Dat is wat God doet in onze bedeling der genade. Brengt ook uiteraard een even grote verantwoordelijkheid met zich mee. Maar waar het om gaat is dat we leren verstaan welke bijzondere plaats de gemeente van vandaag, het Israël van vandaag, in de heilsgeschiedenis inneemt. Een volk van eerstgeborenen met een hemelse roeping en erfenis. En dan straks de duivel en zijn engelen, zal ik maar zeggen, uit de hemel geschopt worden. Ik heb het letterlijk vertaald uit Engels. Uit de hemel geschopt worden. Dan is het onze tijd om inderdaad een gelijksoortige positie in die hemel, die derde hemel, in te nemen. Om deel te hebben aan de heerlijkheid van Christus. Om deel te hebben aan zijn heerschappij. Om deel te hebben niet zelfs slechts aan zijn priesterschap, maar zelfs aan zijn, ik bedoel de hoge priesterschap. Niettemin is dat ook priesterschap. Het is maar zelfs hoger. Israël, maar zelfs hoger. Eerstelingen, maar zelfs hoger. Dat is waar het om gaat. Nieuwe schepping. Jawel, maar de derde hemel, boven de nieuwe schepping zelfs. Hè? Dat is waar het om gaat, dat is wat we zouden leren verstaan. En dan komen wij tot deze vaststelling dat wij die dingen nooit hadden kunnen uitdenken, maar reden genoeg om dankbaar te zijn dat God ons deze dingen wil openbaren. Alleen de consequentie daarvan is dat we daarvan ook de verantwoordelijkheid dragen. Zullen we danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank voor het voorrecht dat u ons op de hoogte hebt willen stellen van uw werk en uw wil. Wij danken u dat we uw woord hebben dat zeer vast is. En dat wij schrift met schrift mogen vergelijken en mogen zien op welke verschillende wijze dat werk wat u in onze dagen doet beschreven kan worden. Maar we danken u dat we mogen leren verstaan dat wij gelovigen uit deze bedeling zijn toegevoegd aan die gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven. Aan dat Israël van eerstelingen wat is opgeschreven in een Jeruzalem dat boven is. We danken u, Vader, dat we mogen deel hebben aan dat ontastelijke Sion. En mogen leren verstaan welke bevoorrechte positie u voor ons hebt weggelegd en voor ons ook bewaard in de hemel. We danken u dat wij met Christus gezegend zijn, met elke geestelijke zegening en zelfs in de hemel. Dat we zullen delen in zijn heerlijkheid in de toekomst en mogen weten dat als de Messias aan Israël zelf verschijnt, dat hij dan zal verschijnen tezamen met zijn gemeente, nadat wij hem tegemoet zullen zijn gegaan in de lucht. We danken u dat in bijzonder wij in deze dagen daarnaar uit mogen zien en mogen verwachten de spoedige verschijning van onze grote God en zaligmaker, opdat wij inderdaad de dingen die wij nu nog niet gezien hebben ook inderdaad zullen zien. Maar we danken u dat u nu reeds met uw licht in onze harten wil schijnen. Dat we mogen verstaan hoe dat schijnbaar afgebroken werk wat u in de toekomst zult voortzetten wel degelijk ook in onze dagen wordt voortgezet. Hoezeer u ook in het verborgen werkt. Maar we danken u dat juist deze verborgen dingen aan ons geopenbaard zijn. En dat u ons hebt willen bekendmaken de verborgenheden van uw wil. We mogen leven onder in het licht van dat woord wat u ons geschonken hebt, geholpen door het licht van uw geest en die wijsheid die u ons wilt geven wanneer wij u daarom vragen. We danken u daarom voor deze dag, Vader, en wij vragen u, wilt u ook in de dagen die voor ons liggen ons oog op u gericht houden? Wilt u dat woord in onze harten graveren, omdat we inderdaad dat woord in ons zouden dragen en opdat het in ons zou opwassen tot zaligheid? Wilt u zo ons nabij zijn, in ons werken met de kracht van uw genade om Christus wil. Amen.